U mag met mij de Bijbel weer openslaan. In het boek Hebreeën, hoofdstuk 7. En ik begin te lezen bij vers 25. Daarom kan hij ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Want zo'n hoge priester hadden wij nodig, heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. Hij heeft het niet nodig, zoals de hoge priesters, elke dag eerst voor zijn eigen zonde slachtoffers te brengen en pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft hij voor eens en altijd gedaan, toen hij zichzelf offerde. Want de wet stelt mensen die met zwakheid behept zijn aan als hogepriester. Maar het woord van de eed die na de wet gezworen is, stelt de zoon aan, die tot in eeuwigheid volmaakt is. De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken is dit. Zo'n hogepriester hebben wij. Eén die zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Hij is een dienaar in het heiligdom en in de ware tabernakel die de Heer heeft opgericht en niet de mens. Want elk hogepriester wordt aangesteld om gaven en slachtoffers te offeren. Daarom was het noodzakelijk dat ook deze iets had om te offeren. Want als hij op aarde zou zijn, zou hij niet eens priester zijn, omdat er hier priesters zijn die volgens de wet gaven offeren. Deze priesters doen dienst in een afbeelding en schaduw van de hemelse dingen, overeenkomstig een aanwijzing van God die Mozes ontving bij het voltooien van de tabernakel. Want zie erop toe, zegt hij, dat u alles maakt overeenkomstig het voorbeeld dat u op de berg getoond is. Nu heeft hij echter een zoveel voortreffelijke bediening ontvangen, zoals hij ook van een beter verbond middelaar is. Een verbond dat in betere beloften is vastgelegd. Immers, als dat eerste verbond onberispelijk geweest was, zou er voor een tweede geen plaats zijn gezocht. Want hen berispend zegt hij tegen hen, zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, niet overeenkomstig het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb, op de dag toen ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden. Want ze bleven niet in mijn verbond, en ik heb er geen acht meer op hen geslagen, zegt de Heer. Want dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heer. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven, en ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen mij tot een volk zijn. En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen, ken de Heere, want zij allen zullen mij kennen, van klein tot groot onder hen. Want ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en wetteloos gedrag beslist niet meer denken. Als hij spreekt van een nieuw verbond, heeft hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is verklaard en wat verouderd, staat op het punt te verdwijnen. Tot zover.
Heb ik toch niet goed gekeken?
Nee, Jeroen was.
Ik keek nog zo om me heen.
En hij is toch niet klein. Maar ik zit in mijn ogen.
Ligt aan mijn lengte misschien. Nou, ik had een vraag naar aanleiding van wat gisteren gezegd is. Dat het priesterschap naar de ordening van Melchizedek, als ik het goed begrepen heb, staat niet in verband met onze zwakheden, maar met onze dienst. Ik hoop dat ik het dan goed herhaal, maar ik wil dat zeker aannemen. Broeder Tony heeft dat geloof ik verteld. Alleen, wat voor mij geldt zal wellicht ook voor anderen gelden. Van, het wordt een overtuiging als het ook wordt aangetoond vanuit de schrift. Dus daar heb ik wel behoefte aan, als dat zou kunnen.
Wat we met elkaar gisteren hebben gezien is dat een onderscheid gemaakt wordt tussen de persoon en zijn dienst. De Heer Jezus is hoge priester, wat zijn persoon betreft niet naar de orde van Aaron, want dat had hij niet gekund, maar naar de orde van, naar de wijze van Melchizedek. Maar zijn dienst op dit moment, dat is wat ik bedoel, dus niet onze dienst, maar de dienst van de priester, van de Heer Jezus, is op dit moment naar de wijze, of zoals de dienst van Aaron. Met name als we kijken straks naar Hebreeën 8 en Hebreeën 9, dan zien wij de Heer Jezus als de hoge priester. En hij is op de grote verzoendag, dat deed Melchizedek niet, dat deed Aaron, alle dienst helemaal alleen gedaan. Dat hebben we vorig jaar ook uitvoerig met elkaar over gehad. En ten tweede straks in Hebreeën 8. De hoge priester heeft niet alleen een jaarlijke taak. Één keer per jaar in het Oude Testament op de grote verzoendag. Maar ook dagelijks. En dat vind je straks in Hebreeën 8 vers 2. Een bedienaar van het heiligdom. De hoge priester heeft ook een dagelijkse dienst. En zijn dagelijkse dienst was verzorgen van de kandelaar, dat dat licht goed gaat schijnen in het heiligdom. Niet buiten, maar in het heiligdom. En voor het reukwerk. Dus dat is het onderscheid wat we maken. Zijn hoge priesterschap, wat persoon betreft, is naar de orde van Melchizedek. In het Vrederijk, dan zal hij ook de dienst van Melchizedek uitoefenen als koningpriester. Maar op dit moment is zijn dienst zoals Aaron dat in het verleden heeft gedaan. Dus in die zin is Aaron en Melchizedek tezamen een beeld van de hoge priesterschap van de Heer Jezus. Eén persoon is niet voldoende om zijn dienst tot uitdrukking te brengen.
Ja, ik ben blij dat we zijn beginnen te lezen bij vers 25 opnieuw, want ja, er zijn toch nog wat enkele dingen in die heel mooi zijn, denk ik, om met elkaar te delen. Gisteren hebben we al heel even over vers 25 iets gezegd met betrekking tot het volledig behouden wie door hem tot God naderen. Zijn er hier die nog wel eens twijfelen aan hun behoudenis? Er wordt natuurlijk niet verwacht dat er nu vingers omhoog gaan. Zou niet gek zijn, maar misschien dat er toch nog wel een enkeling zo is die echt nog wel eens zit met, ja, ben ik nou toch wel echt behouden? Omdat je zo naar jezelf kunt kijken, zo met jezelf kunt bezig zijn, zo met je falen, dat je denkt, ja. Nou, een geweldige boodschap hier in deze verse voor zo iemand, maar voor ons allemaal. Ook als je zeker mag weten dat je niet verloren gaat, omdat de Heer Jezus dat gezegd heeft. Dat je niemand kan ze rukken uit mijn hand. Niemand kan ze rukken uit de hand van mijn Vader. Ik en de Vader zijn één. Dat is zo in deze beide handen vast zit je. En dan is het toch goed te bedenken dat wij in onszelf geen enkele kracht hebben om het einddoel te bereiken. Dat hebben we niet. Maar hij heeft het. Hij is volkomen in staat ons tot het einddoel te brengen. Dat gaat hij doen. En dan wordt er van ons gezegd dat wij door hem tot God naderen. Het gaat dus om een priesterlijk gezelschap. Wij mogen door hem tot God naderen En wij zijn onderweg in deze woestijn als een priesterlijk volk. En de Heer Jezus, die is daar om ons helemaal tot het einddoel toe te dragen. Hij laat niet één van ons onderweg vallen. Hij geeft niet één van ons onderweg aan een verzorger over. Hij heeft het helemaal zelf in de hand. U en mij. En dan staat er, zoon, daar hij altijd leeft om voor hen tussen beiden te treden. Dus het is ook nog continu. Er is geen moment dat het niet waar is. Maar dan staat er zo indrukwekkend, want zo'n hoge priester paste ons ook. Die hoge priester past perfect bij ons. Die is helemaal op ons toegespitst. Er is niet iets wat duidelijker aangeeft hoe dicht hij bij ons is, hoe hij gepast voor ons is, als wat er dan nu volgt, want dan staat er, hij is heilig. En dat zijn wij ook. Wij zijn heilig. Volkomen afgezonderd van deze wereld, verbonden aan de Heer Jezus. Hij is onschuldig. Dat zijn wij ook. Want alle schuld is weggedaan. In het oog van God is er niet één zonde die ons nog aankleeft. En wat dat heeft bewerkt, het werk van de Heer, dat worden we in hoofdstuk 9 gewaar. Daar wordt nog eens een keer heel duidelijk dat werk van de Heer Jezus ons voor de aandacht geplaatst. Onbesmet. Er is ook niets meer wat ons aankleeft. Gescheiden van de zondaars. We zijn volkomen los van de wereld. Hij is daar. Hij is in de hemel. Het doet me denken aan een vers uit Johannes 17... We hebben het onlangs op de Bijbelbespreking in Oost-Soeberg over gehad. En dan spreek je dat weer opnieuw aan. Eigenlijk twee versen. Eerst in vers 12 van Johannes 17. Toen ik bij hen was, bewaarde ik hen in uw naam. Hen die u mij hebt gegeven, heb ik bewaakt. En niemand van hen is verloren gegaan. En dan lezen we in vers 17. Nee, vers 19. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn door de waarheid. Dat is vanuit een ander gezichtshoek hetzelfde als wat we hier in Hebreeën hebben. De Heer Jezus is in de hemel. Hij heeft zichzelf daarvoor ons geheiligd. En we kijken naar hem en we weten we zijn verbonden met hem. Dat is onze plaats. Niet anders. En zo is het ook hier in de brief aan de Hebreeën. Zoals gezegd vanuit een ander aspect. Maar gescheiden van de zondaars en hoger dan de hemelen geworden. Hij gaat al het geschapene te boven. Nou, met hem zijn we verbonden. In hem staan wij voor God. Want God ziet ons alleen in en door hem. Maar als we naar hem kijken, waar hij is, dan zien wij onszelf. Dat past ons. Het paste ons. Dat is de Heer Jezus. En dan zei je, Heer, begrijpen doe ik het niet. Maar als ik iets begrijp van uw werk voor God, hoe God uw werk waardeert, dan kan het resultaat niet anders zijn dan deze volmaakte positie die ieder van ons in hem heeft. Prijs de Heer.
wat ons vanmorgen geweldig indruk moet maken, broeders en zusters, is dat, dat het schaduwbeeld van Melchizedek, dat het zo zwak is. Want al die dingen die we hebben gelezen, wat Gerre heeft uitgewerkt in vers 26, dat is bij Melchizedek niet het geval. Dus als we denken, Melchizedek en de Heer Jezus is goed met elkaar te vergelijken, dan zeg je nee, Melchizedek is slechts een schets, een schaduwbeeld. Een zwakke heenwijzing naar wie de Heer Jezus is. De werkelijkheid is zoveel heerlijker. De Heer Jezus zei in de evangelie, zie, meer dan Salomo is hier. We mogen hier zeggen, zie, meer dan Melchizedek is hier. En ook al kunnen we dat niet vatten, want dat heeft de schrijver in hoofdstuk 5 gezegd, over hem hebben we veel te zeggen, het is moeilijk te verklaren. Het is inderdaad niet eenvoudig, maar als je beseft dat je door deze persoon geliefd bent, hem die ons lief heeft en ons gewassen heeft met zijn kostbaar bloed, dan moet dat branden in onze harten, dat we zulke een hoge priester hebben. Maar dan gaan we ook beseffen, zo'n heerlijke hoge priester past ons ook. Dat wil zeggen, onze eredienst is verbonden met deze heerlijke persoon. En dan moeten we die eredienst dus niet bekijken vanuit onze ervaring van, nou ja, ach, het is maar heel eenvoudig, het is in een eenvoudig lokaal, of het is maar, ja, maar met weinigen. Nee, de waarde van een eredienst voor God wordt bepaald door de heerlijkheid van de persoon van de Heer Jezus. En alleen door de ogen van het geloof kunnen we dat zien. Toen de Heer Jezus geboren was, was hij niet geboren in een schitterend gebouw, paleis, met allerlei aankondigingen, nee. Was in een kribbe, in Bethlehem. En nu wil de Heer Jezus in het midden zijn van de zijne, de twee of drie. En dat is niet uiterlijk vertoon. Maar dan mogen we leren, zoals we kijken naar de Heer Jezus daar bij zijn geboorte in Bethlehem, mogen we kijken naar de Heer Jezus, onze hoge priester, verheerlijkt in de hemel. En Melchizedek is slechts een hulpmiddel om een klein beetje, ja, voorstelling van te maken, want wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in mensenhart is opgekomen, dat zijn hemelse dingen. Daar hebben we ook geen woorden voor. Dat kunnen we ook moeilijk, onmogelijk begrijpen. Iets wat we buiten onze voorstellingsvermogen is, daar heb je geen woorden voor. En dus heeft de Heilige Geest moeite gedaan om hier en daar personen te nemen, zoals Aaron, Melchizedek, opdat wij instrumenten hebben met ons beperkt verstand om iets van die heerlijkheid voor te stellen. En dan nog weten we, als we boven zijn, dan zullen we uitroepen, de helft is ons niet aangezegd. Maar de bedoeling is nu niet dat we alles gaan vatten. Als we naar huis gaan, moeten we niet teleurgesteld zijn dat we met ons verstand niet bij kunnen. Straks in de hemel zullen we dat ook niet echt begrijpen. Maar het doel is dat onze hart nu gegrepen wordt. Zoals Paulus onderweg naar Damascus, hij kon getuigen in de Filippiërsbrief. Ik ben door de ontmoeting met de Heer Jezus gegrepen. Vanaf dat moment wil ik niks anders dan hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Dat is het doel van zo'n bijbelstudie. Niet om ons verstand te vullen met feitenkennis, maar om ons hart te vullen met zijn persoon.
Ja, ik wilde nog een vraag stellen, of iets dat me niet duidelijk is. Dat is 26, immers, zulke een hoge priester hadden wij ook nodig, heilig, zonder schuld of smet, gescheiden van de zondaren. Nou, dat vind ik wel Dat begrijp ik wel, of dat spreekt me aan, hoe zeg je dat? En dan, en boven de hemelen verheven. Boven de hemelen, hè, niet, er staat niet hemel, er staat hemelen, meervoud. En als het zo staat, boven de hemel, enkelvoud, dan zou het voor mij wat eenvoudiger zijn. Maar hemelen, dat, dan denk je misschien ook het, aan het kwade, aan ook het machten van de duisternis in die hemel. Ik heb maar één vertaling, NBG. Meestal heb ik wat meer Bijbels bij me. Ook zo'n koffer neem ik dan mee naar zo'n conferentie. Met heel veel vertalingen.
Henk, ik wil daar kort over zijn. Dat heeft te maken met de taal. In de Hebreeënbrief heb je een Jood die Grieks spreekt. Grieks schrijft. En in het Hebreeuws is het woord hemel, net als het woord water, altijd in het meervoud. Het bestaat geen Hebreeuwse woord in het enkelvoud. Samayim. Altijd meervoud. En daarom kun je... Kun je dat woord hemelen vertalen ook met het woord hemel. In het begin schiep God de hemel of de hemelen en de aarde. Precies hetzelfde. Dat maakt niks uit. Dat is dus één. In tweede plaats, ook in de Korinthebrief lezen we over de derde hemel. Dus er zit ook de gedachte van meerdere lagen van de hemel. Maar er zit ook de gedachte van... Het is in Hebreeuws denken... Water en hemel, dat is niet enkelvoud, dat is meervoud.
Tony heeft in feite al het verklaard... We gaan er nog iets aan toevoegen. Wat ik altijd begrepen heb, en als ik het verkeerd zie, dan hoor ik het nog wel, is dat hemelen, meervoud, je kan zien, hemel, zoals kinderen dat ook in eerste plaats waarnemen, ja, wat we zien, alles onder de wolken, waar de vogels vliegen, en metalen vogels vliegen, vliegtuigen, kortom, de gedeelte van de aarde tot de wolken. Dat kan je in spraakgebruik ook de hemel noemen. In de tweede plaats kan je de hemel beschouwen als het totaal geschapene. Daar werd er net al over gesproken. Het heelal of het universum, de kosmos. Alles wat geschapen is. Dus alle... de Melkweg, maar ook alle andere sterrenstelsels die er zijn. Alles wat maar geschapen is. En dat gaat ons verstand al te boven. Hoe groot en oneindig, nou oneindig niet, maar voor ons gevoel wel. Dat geheel. En dan heb je nog, dat is net ook al gezegd, de derde hemel. En dat is de ongeschapen hemel.
Wij komen bij deze verse aan een geweldige verandering in de houding van de hoge priester. We hebben al gezien, ik denk ook in de gisteren, dit geweldige feit dat de hoge priester twee kanten heeft. Hij is een middelaar tussen God en mensen. En dus heeft hij een oog op ons mensen en een oog op God. We hebben gezien in de eerste helft van dit boek, van tot hoofdstuk 7, wordt de hoge priester meer gezien in verband met de moeilijkheid die wij in de woestijn hebben. En daar staat in de dienst van Aaron voor onze ogen, die ons helpt, die sympathie, medelijden kan hebben en die ons redt. En dat is onderdeeld, als je de dienst van Aaron neemt, dat hij verschillende kleren aantrekt. In hoofdstuk 2, als het gaat op de grote verzoeningsdag, daar heeft hij niet de kleren van heerlijkheid en pracht aan. Daar is hij in een linnen kleding. Doet hij als hoge priester het werk van de verzoening naar Leviticus 16. Maar de dienst die hij nu uitoefent in de hemel, die doet hij met de prachtige kleren die wij in Exodus 28 vinden van heerlijkheid en ere. En daar gaat hij tussen beiden treden. Maar de tweede kant is, en dat hebben we gezien, dat hij nu priester is naar de orde van Melchizedek. En dat heeft niet te doen in eerste linie met steun. Dat heeft te doen met macht en zegen. Het is een koninklijk priesterschap. En ik denk dat geweldig. Ik heb erover nagedacht, waarom heeft God dat überhaupt geïntroduceerd? Als hij nu zijn dienst uitoefent op de manier van Aaron. Ik denk een van dat geweldig is, hij is al daar aan het eind. Hij zit al daar en het hoeft niks meer te gebeuren. Alle macht is in zijn handen. En van hem komt alleen zegen uit. Puur zegen. Dat te begrijpen is het geweldige. Dat wij in onze omstandigheden hulp, sympathie en redding nodig hebben, dat is een andere zaak. Maar hij is al daar. En dat gaat hier benaderen. Hij is daar, zoals het hier staat, door de hemelen gegaan. Hoofdstuk 8. Hij zit daar aan de rechterkant van de majesteit in de hemelen. Dat is niet een geweldig feit. Hij is al daar. Als Abraham Melchizedek ontmoet, dan was Abraham een vreemdeling, een pelgrim. Maar Melchizedek niet. Hij was koning in Salem. Hij had al vaste toestanden. Hij was niet op reis. En deze zegen mogen wij nu al hebben. Het heeft natuurlijk te doen met het duizendjarig rijk, dat is zo. Daarom gaat het bij die Melchizedek. Maar hij steunt ons nu, dat wij in deze tijd, ik denk dat jullie dat gisteren hebben aangehaald, in kracht hebben het aanbod van de koning van Sodom af te zeggen. Omdat wij verrijkt zijn door de koning, door het priesterschap naar de orde van Melchizedek. En hier hebben wij de grote verandering. Nu is de oog van de hoge priester niet meer op jou en mij gericht. Is de oog van de hoge priester gericht op God. Hij is een trouwe, barmhartige hoge priester. Barmhartigheid heeft te doen met jou en mij. Maar hij is ook trouw tegenover God. En deze hoge priester zal niet rusten tot wat wij in rust, in de tegenwoordigheid van God zijn. En zulke hoge priester hebben wij. Een tweede gedachte, we hebben hier het geweldige woord, zulke hoge priester of zulke priester paaste ons. Hetzelfde woord hebben wij in hoofdstuk 2. Laten we dat even lezen, hoofdstuk 2. Er staat, even zoeken, vers 10, ja. Want het paste hem, dat is God. Het was de waarde en de eer van God op deze manier te handelen met de Heer Jezus. Hem, de leidsman van, de overste leidsman van onze behoudenis, door lijden volmaakt te maken. Kunnen we niet begrijpen. Het was de eer van God op deze manier te handelen. Niet met geweld, met macht het probleem van de zonde op te lossen. Maar onze leidsman zo voor te bereiden, door lijden volmaakt te maken, dat hij ons, die vele zonen, tot heerlijkheid kan leiden. En hier, en dat kunnen we eigenlijk niet begrijpen, dat dezelfde uitdrukking gebruikt werd in verband met ons. Het paste bij ons. Voor zulk een verheven gezelschap van hoge van priesters, van zonen, die hij leidt tot heerlijkheid, kon alleen zulk een hoge priester passen. Omdat wij al die dingen die net Gea al genoemd hebben, mogen bezitten in hem. En dat wij ook een gezelschap zijn die verbonden zijn ver boven de hemel. Een hemelse gezelschap die hier op aarde al mogen binnengaan in het heiligdom. En dat wordt dan in hoofdstuk 8 voorgesteld wat wij hebben. Dat is een nieuw startpunt. En wij zullen daarover ingaan. Hij is de hoofdzaak nu wat wij zeggen. Samenvatting, startpunt. En we hebben dat lied, wij hebben. Zijn we daar niet dankbaar? Wij hebben een hoge priester. Wij hoeven daar niet naar uit te kijken. Wij hebben in dat hoofdstuk 7 gezien van een betere hoop. De Oud-Testament geloven kenden die hoop niet. Die waren gevangen onder de wet. Ze konden niet binnengaan in de tegenwoordigheid van God. Ze hadden geen bevrijd geweten. Ze hadden geen hoge priester die altijd in het heiligdom bleef. Die bleef een paar minuutjes daarin en dan ruimte die weer uit. Eén keer per jaar. Maar wij hebben een hoge priester. En daar wordt het beschreven. Die is gaan zitten in het heiligdom. Op aarde stond geen stoel, maar hier wel. Enzovoort in de hemelen. En dan heb je een bediener van het heiligdom. En daar wil de Heer ons in deze tijd op leiden. Niet alleen met onze eigen problemen en gevoelens bezig zijn, maar te begrijpen dat Hij een dienaar is in het heiligdom. Om ons in te leiden in de tegenwoordigheid van God zelf. En op aarde geeft het niks hoger als dat te beleven.
Vanmorgen kwam er iemand bij me die zei, kan het niet wat praktischer? En toen dacht ik van, misschien wel. Het is maar hoe je het leest. En misschien haal ik het niveau nu al naar beneden, broeders. Maar ik wil het graag een beetje praktisch maken. We hebben gelezen in vers 25, daar hij altijd leeft om voor hen tussen beiden te treden. Nou, wie wil dat graag praktisch zien? Wie van jullie? Niemand? Nou, dan ga ik weer zitten. Jij? Oké, goed. Nou, heel eenvoudig. Ik heb van een heel eenvoudige broeder dit geleerd, dat je hier je naam in mag vullen. Heel eenvoudig. Daar hij altijd leeft om voor Bert Eysink tussen beiden te treden. Vul je eigen naam eens in.
Bert, kun je iets luider spreken?
Oh, sorry. Vul je eigen naam eens in. Daar hij altijd leeft om voor Bert Eysink, en ik vul nu mijn eigen naam in, tussen beiden te treden. Daar hij altijd leeft om voor Teunieke tussen beiden te treden. Daar hij altijd leeft om voor Bart, Dirk, en die ken ik dan, en wat meer, tussen beiden te treden. Hoe kostbaar is dat voor ons, jongens? Ja, ook voor jou, Tom. Mooi, hè? Hoe kostbaar is dat voor ons? Raakt ons dat? Dat wij iemand hebben daarboven. die voor ons tussen beiden treedt. Nu op dit moment. Mooi is dat, hè? Zijn we niet onnoemelijk rijk? Sommige mensen die gaan de prat op dat ze connecties hebben met de minister-president van Nederland. En sommigen die vinden het nog belangrijker om met iemand, een hoogwaardigheidsbekleder, op de foto te komen. En dan pronken ze met die foto. Maar wij hebben iemand die altijd leeft om voor ons tussen beiden te treden. En dat is de Heer Jezus. Broeders, zusters, het gaat mijn beperkte verstand te boven. Ik snap het niet, maar het is zo. Want het staat hier, heel eenvoudig. En dan gaan we verder. Vers 26. Want zo'n hoge priester hadden wij nodig, staat in de herziende Statenvertaling. Nou, wie weet beter dan hij wat wij nodig hebben? Wie weet beter dan hij wat ik nodig heb? Wie weet beter dan hij wat jij nodig hebt? Dat is heel eenvoudig te begrijpen. Maar broeders en zusters, laat het zo zijn dat hij voor aandacht staat. Hier vinden we in het verdere verloop van dit hoofdstuk dat de hoge priesters elke dag in vers 27 eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers te brengen en daar pas daarna voor die van het volk. Maar dan gaat het over de Heer Jezus in vers 27 aan het eind. Want dat heeft hij voor eens en altijd gedaan. Niets, maar dan ook niets, is te vergelijken met dat volkomen werk. En dat vinden we in Hebreeën 9 ook, vers 14. Niets is te vergelijken met dat volkomen werk van de Heer Jezus. En ik zeg het maar heel eenvoudig. Hij heeft het gezegd. Het is volbracht. Eens en voor altijd. Ik heb er ook een dikke streep onder staan. In mijn Bijbel. En dan gaan we naar het eind van het hoofdstuk. En dan gaat het daarop. Daarop moet denk ik ook onze focus liggen. Hij stelt de Zoon aan die tot in eeuwigheid volmaakt is. Wie is te vergelijken met de Heer Jezus? Niemand. Weten we wel hoe rijk we zijn?
Ja, ik merk dat we toch een beetje blijven hangen bij hoofdstuk 7. Maar het is ook al een hoofdstuk en met name het einde van dit deel. Wat me ontzettend aanspreekt. En met name vers 26. Ik zat er gisteren op mijn stoel en ik denk, daar staat, want zo'n hoge priester hadden wij nodig. En toen dacht ik, hebben we dat besef een keertje in ons leven gehad? Heer, ik heb u nodig. En we kunnen dat allemaal in ons dagelijks leven, zeg maar. Dan hebben we, goed Heer, we hebben u nodig. We hebben tentamen, we hebben examen. Ik heb iets moeilijks op mijn werk. Allemaal praktische dingetjes. Maar er is een scheiding tussen u geweest, hoop ik, en God. En die scheiding die heeft het offer van Jezus Christus opgeheven. En dan denk ik, ja, heb je de besef gehad dat je de Heer Jezus nodig hebt gehad, misschien nog steeds nodig hebt, om gered te worden? En ik denk, ja, het is eigenlijk heel eenvoudig. Want je mag je hand op dat offer gaan leggen en zeggen, Heer Jezus, ik heb u nodig. Ik wil gered worden. That's it. ik kan niet in jouw leven kijken van wat zit er allemaal in je hart, wat doe je allemaal dagelijks. We zitten hier allemaal heel netjes bij elkaar en we kennen mekaars gedachten niet. Maar we hebben allemaal de Heer Jezus nodig. En ik weet niet, misschien zijn er zonden in jou, in uw, in mijn leven. Waarvan je denkt, daar kom je niet vanaf. Of zonden waar je elke keer weer tegenaan loopt. Of dat je denkt van, ik wil graag gered worden, maar hoe dan? Denk, ja, hier zijn we bij elkaar. Trek elkaar aan de jas. Want het kan vanavond te laat zijn. Het kan over 5 minuten te laat zijn. Dan breekt de eeuwigheid aan. En ik, ja, dat offer dat heeft de Heer Jezus volbracht. Hebben we besef gehad dat we hem nodig hebben. En ik denk dat het ook een beetje vers 25. Omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Ik stel me dan een beetje voor, wat gebeurt er nou eigenlijk in de hemel? Wat is daar gaande? En we hebben gisteren volgens mij al even aangehaald de geschiedenis van Job. Dat de Satan komt daar in de hemel bij God om Job aan te klagen. Of om te kijken van, nou God, kijk eens naar Job, geweldige knecht. Maar, ja, stel dat u nou zijn familie of zijn rijkdom van u wegneemt. De visioen in Zacharia van de hoge priester. Jozua, daar komt de Satan, komt weer om de hoge priester Jozua aan te klagen. De Satan is de aanklager van de broeders. Dus de aanklager van gelovigen. Je kunt behouden zijn, maar kan nog steeds een zonde in je leven zijn die niet beleden is. De Satan heeft gewoon een voet gevonden in jouw leven, in uw leven, om scheiding te brengen tussen God en jou. Zolang het niet weggedaan is. En ik denk, dan mogen we steeds weer terug naar het offer van de Heer Jezus. Indien wij onze zonden belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig om ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En ik denk, als er zonden zijn in je leven, belijd het. Want er is gewoon een scheiding tussen jou en God. En je kunt bidden om heiliging, om zegening en noem maar op. Maar het gebeurt niet, want die zonde moet uit de weg geruimd worden. En net wat ik zeg, misschien kun je er moeite mee hebben. Trek anderen aan de jas. Neem iemand in vertrouwen om je ermee te helpen. Maar het moet uit de weg. Wil er zegen komen voor je verdere leven.
Het is mooi om te zien dat dit hoofdstuk 7 eigenlijk een samenvatting is en tegelijkertijd een inleiding is op het 8e hoofdstuk. In de hoofdstukken 1 tot en met 7 van de Hebreeënbrief of 2 tot en met 7, nauwkeuriger gezegd, vinden we dat de hoge priester naar buiten komt om ons tegemoet te komen in onze zwakheden, waar al aan gedacht is. Het hoge priesterschap naar de wijze van Aaron. Hij komt ons tegemoet in onze zwakheden. En wij zijn pelgrims in deze woestijn waar we te maken hebben nog met de zonde, met verleidingen. We hebben gedacht aan de geschiedenis van Abraham. En dan is hij daar voor ons. Dat is prachtig mooi om te zien. En vooral in deze laatste verse van hoofdstuk 7 komt dat tot uitdrukking. En er wordt dan ook gezegd dat hij eens voor altijd heeft hij zichzelf opgeofferd voor ons. Daar is een einde aan gemaakt en hij is tot in eeuwigheid volmaakt. Hij heeft ons in die positie gebracht dat hij eens voor altijd een einde heeft gemaakt aan onze toestand van zonde. En we mogen hem zien dat hij volmaakt is. En we hebben er al aan gedacht, dat zijn wij ook. We hebben die onderdelen gezien, dat hoef ik nu niet te herhalen. Dat zijn wij ook. Wij zijn in die positie gebracht. En als u dat kent in uw hart en in uw geweten. Dan opent hoofdstuk 8 om te zeggen, nu komt hij ons niet tegemoet in onze zwakheden, maar nu gaat hij als een bedienaar van dat heiligdom ons brengen in de nabijheid van God, want wij gaan nu naar binnen. Dat is prachtig mooi om te zien. Vanaf hoofdstuk 8 tot het einde gaan wij als aanbidders naar binnen in het heiligdom en de Heer Jezus is onze bedienaar. En wie is hij? Dat wordt geschilderd in de eerste verse van hoofdstuk 8. Hij is die hoge priester die is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon. Dat is de uitdrukking van de macht aan de rechterzijde. En hij is gaan zitten in de troon, in de nabijheid van God. In de nabijheid, de troon van de majesteit in de hemelen. En dat toont aan zijn verheven positie. Dat is die persoon, dat is die bedienaar die ons helpt om te naderen tot God, om in te gaan in het heiligdom.
Ja, praktijk. Ik heb niet zo'n hoge opleiding. Ik heb MAVO gedaan. Ik kan niet zo goed onthouden. Van 12 uur tot de middag. Zijn mijn baas dan. Maar hoe kun je iets in praktijk brengen? Dat leert het leven dan nog wel. Zonder dat je iets geleerd hebt. Je zult toch iets moeten leren eerst. Voordat je iets in praktijk kunt brengen. En wat voor mij in dit gedeelte, vooral de brief dus aan de Hebreeën, zo enorm aanspreekt, is dat naarmate je meer met de Heer Jezus bezig bent, dat is gewoon heel belangrijk, in het woord de Heer Jezus zoeken, naar die mate volgt de praktijk. En daarom is het zo belangrijk te kijken naar hem. Het gaat niet om je verstand. Kun je uitschakelen. Moet je niet uitschakelen. Maar het moet verlicht worden. En als het verlicht is, dan ga je de hoofdzaak zien van wat wij, zegt de schrijver, met degene die dit ook zo mogen ervaren, dan ga je de hoofdzaak zien van wat wij zeggen, en dat is dat wij zo'n hoge priester hebben. Wij hebben zo'n hoge priester. Niet van een geweldige praktijk en kom op jongens, het gaat erom het evangelie te... Dat is allemaal belangrijk. En als er iets wat mijn hart heeft, is het praktijk. Praktisch christendom. Daar gaat het echt om. Want het moet te zien zijn. En we zijn hier niet bezig met theologische hoogstandjes. Zou wel helemaal niet kunnen. Maar het gaat erom dat we kijken naar de Heer Jezus, de hoofdzaak. De hoofdzaak als degene die ons in het heiligdom bedient. Ja. Dat betekent dat we even ophouden met werken, met bezig zijn. En dat hij ons gaat dienen. En wie dient hij? Lucas 12. Als we bezig geweest zijn voor hem, dan zegt hij, kom dichterbij. En dan gaat hij zich omgorden. En gaat hij ons dienen. Het is gewoon moeilijk voor ons, denk ik, om gediend te worden. We willen graag dingen doen. Maar ik denk dat het voor de Heer Jezus, voor God, zo ontzettend belangrijk is. Dat, en dat is de brief aan de Hebreeën. Ik bedoel, we hebben heel veel andere brieven. die andere klemtonen leggen. Maar in deze brief wil God ons erbij bepalen, moet je luisteren, dit heb ik gedaan. En wil de Heer Jezus ons bij bepalen, dit heb ik gedaan. En nu mag jij rusten. En nu mag jij in mijn tegenwoordigheid zijn. En nu ga ik jou van alles laten zien. Onze aanwezigheid daar is een vreugde voor zijn hart. Soms is het dan goed om je te realiseren dat aanwezigheid, niet druk bezig zijn, heel veel vertellen, maar aanwezigheid iets voor een ander betekent. En dan gaat het weer niet om dat wij dus een prestatie gaan leveren. We zijn daar en we vinden het fijn dat God ervan geniet. Maar het gaat in dit opzicht om zeker priesterschap van ons, dat we dat gaat een reactie geven. Dat gaat natuurlijk zich uitmonden in lofprijzing naar hem toe. Maar het feit dat hij daar is, de bedienaar van het ware, de ware tabernakel, zal nog wel het een en ander over gezegd worden, maar dat God zich zo dit heeft voorgenomen, hij wil ons bij zichzelf hebben, en de Heer Jezus is daar om al de heerlijkheid van God aan ons bekend te maken, wat we allemaal in hem hebben ontvangen, wat hij voor ons heeft bewerkt, dan kan er niet anders of we barsten uit in vreugdegejuich. En dan kan het niet anders of we gaan van hem getuigen. 1 Petrus 2 spreekt over een priesterschap, dat wij een heilig priesterdom zijn, in vers 5. En dan in vers 9, dat we een koninklijk priesterdom zijn. Daar hebben we de uitwerking daarvan. En ja, ik wil daar toch graag zo die nadruk een beetje op leggen van, wat is praktijk? Praktijk is vanuit de tegenwoordigheid van God, van het hebben gezien van de Heer Jezus, naar buiten gaan en dan anderen dat vertellen. In de eerste plaats God zelf, maar dan ook anderen daarover vertellen, delen met elkaar. Het is zo geweldig groot. En ja, door dit gedeelte, die hoofdzaak die we nu mogen gaan overdenken, denk ik dat er een praktijk voortvloeit van priesterschap die een getuigenis zal zijn waar niemand omheen kan.